Daarna volgt de schriftlezing die vanmorgen is uit het evangelie naar Johannes, daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11.
De bruiloft te Kana. En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea. En de moeder van Jezus was al daar. En Jezus was ook genood en zijn discipelen tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot hem, ze hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij u lieden zal zeggen, doe dat. En al daar waren 6 stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende 2 of 3 metreden. Jezus zeide tot hen, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen, schep nu en draag het tot de hofmeester. En zij droegen het. Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was, geproefd had, en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden, wisten het, zo riep de hofmeester de bruidegom en zeide tot hem, alle man zet eerst de goede wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, als dan de mindere. Maar gij hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem.
Gemeente, we luisteren vanmorgen naar deze geschiedenis die we gelezen hebben in Johannes 2 en willen dat doen vanuit het gezichtspunt van vers 11... waar het eigenlijk wordt samengevat. En waar staat, dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Geliefde gemeente, hebt u wel eens een receptie meegemaakt waarbij de zaal nog vol zat met gasten, maar de catering bij het bruidspaar moest gaan melden dat alles op is en de gasten dan de hele avond maar verder op een houtje moeten bijten? Geen koffie meer, geen taart, geen drankjes, geen snacks. En dat omdat het bruidspaar tekortgeschoten is bij de bestelling en de cateraar geen voorraad meer heeft. Wat een gênante toestand. Wat een blamage voor dat bruidspaar. Het verknalt hun hele bruiloft. Daar zal vast nog tot in lengte van jaren over gesproken worden op Urk. Als zoiets in ons midden zou gebeuren. Wel, iets dergelijks dreigde ooit op een bruiloft. Zoals ons hier wordt beschreven in de geschiedenis die we vanmorgen hebben gelezen in de Bijbel. En bij dat gebeuren wordt onze aandacht gevestigd op de Heere Jezus. En op het wonder dat hij daar gedaan heeft. Een wonder dat de evangelist niet zonder reden een teken noemt. Daar zullen we straks nog wat dieper op ingaan. Maar het is een teken dat ergens op wijst. Het eerste teken wat de Heer Jezus heeft gedaan, volgens de beschrijving van de evangelist Johannes, is dit. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, staat er dan bij in onze tekst. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Dit eerste teken, de Heer Jezus is nog maar pas begonnen aan zijn openbare werkzaamheid onder Israël. Johannes 1 beschrijft de roeping van de eerste discipelen. En nu is dit het eerste teken wat dus ook staat in het kader van zijn messiaanse roeping. En de heerlijkheid die hij openbaart is niet dat hij een wonderdoener is die al onze problemen oplost, maar dat hij de zaligmaker is die gekomen is om zo'n heerlijk werk te doen dat zelfs de grootste zondaar nog zalig kan worden. Nou, op dat teken moet je letten. Jongens en meisjes weten ook wel dat je op een station of op een vliegveld allemaal van die icoontjes hebt die een bepaalde boodschap willen overdragen. Als je een gekruist mes en vork ziet, dan weet je, oh, daar is het restaurant. Daar gaan we op af, want we willen wel even iets eten. Dus dat is één teken eigenlijk dat voldoende duidelijkheid verschaft waar je moet zijn. Nou, dit is ook een teken wat de Heer Jezus heeft verricht, wat voldoende duidelijkheid verschaft aan u en jou en mij, om aan ons over te brengen waar je moet zijn. Wil je verzadigd worden met Gods heil? Of heb je daar geen honger naar? Dat is eigenlijk de vraag die ook bij deze geschiedenis wordt opgeroepen. Wat zegt deze boodschap jou? Gaat u ook af op dit teken? Wel, zo willen we met Gods hulp stilstaan bij die kerntekst die licht werpt over deze geschiedenis. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Jezus' eerste teken. Wanneer? Dat was bij een speciale gelegenheid. Wat? Wat betekent dat teken? En waartoe heeft Jezus dat teken gedaan? Welk doel wil hij ook vandaag hiermee bereiken? Nou, precies hetzelfde als waar het hier op uitloopt. Zijn discipelen geloofden in hem. Dus dat zijn de drie punten voor de preek. Jezus' eerste teken. Wanneer, wat en waartoe? Wanneer? Ja, duidelijk. Op een bruiloftsfeest. Het was een speciale gelegenheid. Huwelijk. De Heer Jezus was ook uitgenodigd. Er staat eigenlijk eerst dat Maria daar was. Dus misschien kunnen we daaruit afleiden dat het familie betrof van Maria. Of in elk geval mensen die heel dicht bij haar stonden. Want ze hebben haar nadrukkelijk uitgenodigd. En bij de Oosterse gastvrijheid hoort dan dat je niet te benepen bent in je uitnodigingsbeleid. Als Maria wordt uitgenodigd, dan wordt Jezus ook uitgenodigd. En nou, de discipelen mogen ook meekomen. De vrienden van de Heer Jezus. Laten die ook maar komen. En zo zien we op deze bruiloft Maria, de moeder van Jezus, die zoveel dingen ten aanzien van haar zoon in haar hart had bewaard. Niet waar? Want misschien begrijpt ze niet alles, maar ze begrijpt wel dat er een geheim is wat Jezus meedraagt. Dat er iets in zijn leven is wat anders is dan anders. De hele zwangerschap en de geboorte van Jezus was immers zo buitengewoon. Hier was God aan het werk. En Maria heeft dat uiteraard nooit vergeten. En die heeft toch altijd met een bijzondere verwachting en hoop naar haar zoon gekeken. Van wanneer zal daar nu nog meer openbaar mogen komen van het feit dat hij een bijzondere gezant van God is. De Heer Jezus was ook uitgenodigd. Nou, daar heeft dit bruidspaar wel goed aan gedaan, vindt u niet? Zouden jullie de Heer Jezus ook uitnodigen als je tot een trouwdag mag komen? Hebt u dat gedaan? U die al zoveel jaar getrouwd bent. Misschien al 20 of 40 of nog veel meer jaren getrouwd. Was Jezus ook uitgenodigd? Ja, natuurlijk, zegt u. Dat hoort er nog bij. Je kunt toch niet zonder? Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Maar hoe is het dan nu ons feestje voorbij is? Als je huwelijksleven verder gaat. Als je een gezin mag vormen. Is de Heer dan nog steeds een welkome gast? Of is het toch van lieverlee een beetje bekoeld? Zou u daar eens over na willen denken? Hebben wij hem soms alleen maar nodig bij bijzondere gelegenheden? En kunnen we het voor de rest ook best wel zonder hem? Hebben we hem juist ook nodig. Op al die door de weekse dagen. In dat hele gewone alledaagse ritme van ons leven. Van het gezinsleven, van het huishoudelijke werk. Van je werkzaamheden buitenshuis en op school. En, nou, kortom, bij alles wat ons pad maar kruist. Hebben we daar de Heere ook bij nodig. En ook als je niet tot een huwelijk zou komen en dus geen bruiloftsfeest voor jezelf zult meemaken, dan geldt natuurlijk wel dat je de Heere Jezus moet uitnodigen in je leven. Als je alleen bent of alleen kwam te staan, is de Heere Jezus dan ook een welkome gast bij u en jou in huis en aan tafel. Mag hij overal binnenkomen en meekijken als jij achter je scherm zit en getuige zijn op je werkkamer en op je slaapkamer en overal. Ik kan u één ding zeggen. De Heere Jezus laat zich graag uitnodigen en hij komt ook echt. Dus laat dat niet achterwege. Maar nu weer even terug naar die bruiloft daar in Kana. Dat is natuurlijk een hoogtepunt, iets waar je naar uitkijkt, waar allerlei voorbereidingen voor nodig zijn. Hebben we niets vergeten? Is alles wel in orde? Hebben we goede afspraken gemaakt? Iedereen uitgenodigd? Ja, Jezus was ook uitgenodigd. En Maria en de discipelen. In elk geval maakt wel duidelijk dat de Heer Jezus die in deze wereld gekomen is, Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden en hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft deelgenomen aan het gewone menselijke leven. Hij is echt onzer één geworden en hij deelt ook in de vreugde en de zorgen van dit leven. Hij heeft onder ons gewoond, hij heeft zich niet teruggetrokken, hij was ook niet verheven boven de mensen, dat je geen enkel contact met hem kon krijgen. Hij was blij met de blijden en bedroefd met de bedroefden. Dus hij was niet wereldvreemd en deed niet aan wereldmijding. En dat, zo moet de christen is toch iemand die aan de Heer Jezus verbonden is en op Christus lijkt. Zo moet de christen nu ook leven. Wel in de wereld, maar niet van de wereld. Dat is een voortdurende opdracht en ook nou ja, een soort strijd. Je moet erover nadenken. Dat gaat niet allemaal vanzelf. Om in de wereld te zijn, maar tegelijk niet van de wereld. Lukt dat u? Om zo in de wereld te staan. We worden heel gemakkelijk meegezogen met de wereld. Wat doe je er nou aan om te zorgen dat je niet van de wereld bent? Ja, maar vooral als het dan ook gaat om een feest of een receptie of bruiloft of een jubileum, dan is de grote kunst voor een christen om op zo'n wijze bijeen te zijn dat de Heer er ook bij kan zijn en bij wil zijn. Staat dat nu voor ons ook voorop? Is dat ook wat bij u punt 1 is van het programma? De hoofdzaak van wat u begeert, namelijk dat de Heer er zelf bij kan zijn. En u heeft het ons ook veel te zeggen dat de Heer Jezus juist bij deze gelegenheid zijn heerlijkheid heeft geopenbaard en zijn eerste teken heeft verricht. Dus niet zomaar dat het op een bruiloft was. Dat heeft toch een bepaalde meerwaarde. Zijn heerlijkheid geopenbaard. Daar heeft Johannes al eerder over geschreven. In hoofdstuk 1 vers 14, wat ik net al even citeerde. Het woord is vlees geworden. Het kerstevangelie in een notendop bij de evangelist Johannes. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid gezien. Wat is dat dan? De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het is een zeer bijzondere heerlijkheid die Christus uitstraalt en openbaart. Het is de heerlijkheid van zijn middelaarswerk. De enige geborene van de Vader die in deze wereld gekomen is om de opdracht van zijn Vader te volbrengen om op grond daarvan zijn volk zalig te maken. Wel, in het verlengde van dat woord van Johannes 1 vers 14 moeten we nu ook deze geschiedenis lezen. De heerlijkheid van zijn middelaarsbediening. Dat hij de Immanuel is, God en mens in één persoon. Dat hij verzoening door voldoening zal brengen. De wet is door Mozes geworden, schrijft Johannes. De genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Dat is het meerdere, de meerdere heerlijkheid die nu aan het licht gebracht wordt. De genade en de waarheid en de trouw van God die schitteren in zijn persoon en door zijn werk. Wel, die heerlijkheid wordt hier geopenbaard. Maar laten we niet vergeten, gemeente, elke bruiloft herinnert eigenlijk aan de eerste bruiloft. God heeft het huwelijk ingesteld in het paradijs. Dat ziet u toch ook? Geloof jij dat ook, jongeren? God heeft het huwelijk ingesteld in het paradijs. God heeft de mens geschapen, mannelijk en vrouwelijk. En wij geloven nog steeds dat het huwelijk aan God behaagt. En daarom geloven we ook nog steeds dat allerlei alternatieve relaties die vandaag aan de dag zoveel ruimte krijgen in de samenleving. En de kerk wordt erin meegezogen met die geest van de tijd om alles normaal te vinden wat God verbiedt. Al die alternatieve relaties, niet alleen samenwonen voor je huwelijk, maar allerlei seksuele relaties. Anders dan het huwelijk tussen een man en een vrouw. Daar kent de Bijbel geen belofte van zegen voor. En belangrijk is om te begrijpen, wat maakte het paradijs nu tot een paradijs? Waar God de mens geplaatst had en eigenlijk die eerste huwelijkssluiting heeft doen plaatsen. Wat maakt het nu tot zo'n gelukkige verbintenis tussen Adam en Eva? Nou, omdat het niet alleen maar een verbintenis was tussen man en vrouw, maar een verbintenis, een verbond met de Heer. En dat is allemaal omdat God dat van zijn kant heeft bedacht en heeft gegeven. Hij, de schepper, die volzalige God, hij maakt de mens gelukkig door hem te plaatsen in een heerlijke relatie met zijn schepper. En dat maakt het leven mooi en zinvol. En dat geeft ook hoop voor de toekomst. Zo mochten Adam en Eva leven in die bijzondere relatie van liefde en trouw ten opzichte van elkaar. Maar, en dat is juist het meest wezenlijke, die relatie mocht een afspiegeling zijn van de relatie tussen God en zijn volk. En de basis onder het huwelijk is die basis van zijn liefde en zijn trouw. Is het u wel eens opgevallen dat de Bijbel begint met een bruiloft en ook eindigt met een bruiloft? Van dat eerste huwelijk lezen we in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. En op de laatste bladzijde lezen we over de bruiloft van het Lam. Dus de Bijbel begint met een bruiloft en eindigt met een bruiloft. En is dat dan één doorgaande lijn? Zo vanaf het begin gaat het onafgebroken en zonder haperingen voort naar die laatste dag? Nee, oh nee, oh nee. Nee, er is iets stuk gegaan. Het is zo ontstellend erg wat er bij die eerste bruiloft gebeurde. Nog duizendmaal erger als wat hier in Kana op die bruiloft gebeurde. En wat het hele feest op een fiasco zou doen uitlopen. Wat is dat erger dan? Nou, jongens en meisjes, wat zou erger zijn als de taart en het drinken op zouden zijn op een bruiloft? Of dat de bruid en de bruidegom ruzie krijgen en uit elkaar gaan? Nou, dat laatste is in feite gebeurd. Als we willen duiden wat de zondeval betekent, dan is het niet minder dan zoiets als het verbreken van een oorspronkelijk goede en liefdevolle relatie tussen God en de mens, God en zijn volk. Ja, Adam en Eva waren aangevallen en verleid. De Satan deed een aanval op dat mooie wat God gemaakt had. Daar blijft hij trouwens mee doorgaan, zolang als hij kan. En hij heeft met succes die band stuk gemaakt tussen God en zijn volk. Hoewel we de schuld niet bij de Satan moeten leggen. Maar hij was wel de aanleiding, de aangever zou je kunnen zeggen. Maar de mens is door moedwillige ongehoorzaamheid daarin meegegaan. En de bruidskerk in het paradijs heeft haar boeket op de grond gesmeten. En haar hemelse bruidegom de bons gegeven. En gezegd, ik hoef u niet langer. Ik ben gelukkiger zonder u. Oh, het is er veel stuk gegaan. En wat kan er ook nu in het huwelijksleven en trouwens ook op andere terreinen van het leven nog veel stuk gaan. En er zijn er onder ons die dat aan de lijve en met veel pijn en veel verdriet ondervinden. Maar wat leert ons deze geschiedenis in Johannes 2? Dat Christus komt op deze bruiloft, die ook dreigde te mislukken. Om te herstellen wat door de zonde is stuk gegaan. En dat herstel, dat zien we niet altijd meteen al hier en nu in ons leven, dat alles weer goed komt. Maar hier wordt wel een basis gelegd voor de christelijke hoop, die zich vastklampt aan deze zaligmaker en hoopt op het volbrengen van zijn heerlijk werk. Dat hij alle dingen nieuw zal maken. Dat wordt hier in Cana al in principe geopenbaard. Dat hij komt herstellen wat door de zonde is stuk gegaan. En dat heeft de Heer diep in het Oude Testament al laten zien. In het paradijs al, dat God de mens daar opzocht. En o verrassing van de hemelse genade, dat hij niet kwam met de uitvoering van zijn straf. Maar met de belofte van de komst van een zaligmaker die de straf zou overnemen en zou wegdragen. En zo gaat het de hele Bijbel door om dat verder uit te werken en toe te lichten. En om te laten zien dat God van zijn kant de band niet heeft verbroken. En dat verbond met zijn volk als een huwelijksverbond in stand wil houden. Dat is een Bijbelse lijn die je vanaf het begin kunt zien en die de hele Bijbel doorloopt tot aan het einde. En dan valt het op hoe dikwijls in de Bijbel op verschillende plaatsen die relatie tussen God en zijn volk juist met een huwelijk wordt vergeleken. Denk maar aan het Hooglied. Dat hele boekje is eigenlijk op dit thema gemaakt. Denk aan de profeet Hosea, door wiens dienst de Heere zegt, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid. En zo komt de Heere de door ons verbroken band herstellen. En komt hij zijn kinderen vertroosten. Ook als wij soms in ons leven bij de brokstukken neerzitten, vergeet het nu nooit. Er is een zaligmaker gekomen die dat mislukte leven van ons weer helemaal heel wil maken. En hij werkt toe naar een bruiloft die zo heerlijk is en zo volmaakt dat iedereen daar verrukt van vreugde God zal loven om de komst en het werk van deze heiland. Deze heelmaker, dat betekent het woord heiland. Hij maakt het weer heel, die onze bedroefde harten weet te vervullen met de vreugde van zijn heil. O, zoek je troost en kracht dan bij hem alleen. Ja, dan heeft het ons dus veel te zeggen. Wanneer de Heer Jezus zijn eerste teken heeft gedaan op een fiasco bruiloft. Om de volmaakte heerlijke bruiloft te doen aanbreken. Voor allen die in hem hun heil en hoogst geluk leerden beschouwen. Dat over de gelegenheid waarbij dit eerste teken plaatsvond. En wat is dat nu eigenlijk wat hier gebeurt? Wat is de betekenis van het teken? Wel, we kennen de geschiedenis. De wijn raakte op. Was gebrek. Maria merkt dat op en ze gaat met deze nood naar de Heer Jezus. Immers, zij heeft grote verwachtingen van hem. En nu stonden daar 6 grote watervaten die elk ongeveer 100 liter water konden bevatten. 6 kleine regentonnen helemaal vol. Waar was dat water nu voor nodig? Wel, dat was nodig voor de Joodse reinigingsrituelen. Zo staat erbij. Men kende vele vormen van rituele wassingen die men had ingesteld, zonder dat dit overigens in de wet van de Heere zelf op die manier was voorgeschreven. Het wassen van de handen voor elke maaltijd is dan een van die rituelen. En er was water genoeg om deze bruiloft volgens de Joodse regels netjes te laten verlopen. Maar waar is Christus nu voor gekomen? Nou, om te laten zien dat al het water van de zee onze zonde niet kunnen afwassen. Al zet je je hele huis vol met watervaten of andere godsdienstige rituelen. Al zet je je hele huis ermee vol. Maar dat zal ons nooit rein kunnen maken in de ogen van een heilig God. En ons hele leven zal op een fiasco uitlopen als wij zalig zouden moeten worden langs die weg van onze eigen gerechtigheid en godsdienstige rituelen alleen. Er is behoefte aan iets anders. Er is behoefte aan het waarachtige heil dat ware vreugde brengt, diepe vreugde. En dat komt Christus nu openbaren. Dat is zijn heerlijkheid die hij openbaart. Hij komt iets brengen. Hij brengt iets aan het licht op dit bruiloftsfeest dat de ongenoegzaamheid aan het licht brengt van die eigen gerechtigheid en de overvloed aan het licht brengt van de genade die hij voor zondaren verwerft. In de kerk gebruiken we bij een bepaalde gelegenheid ook water. Dat is het doopwater. Maar Jezus, het is heel gewoon water. Maar Jezus weet dat water toch te veranderen in wijn, in de vreugde. De wijn is beeld van de vreugde. Het krijgt een nieuwe waarde, een nieuwe betekenis. Als dat water de belofte van het evangelie mag bevatten. En als je hiervan drinkt en dan proeft de zoete smaak van de liefde van God in Jezus Christus. Maar hier op deze bruiloft was dus gebrek aan water, aan wijn. En dat betekent, het hele bruiloftsfeest dreigt te mislukken. En dat is een grote schande voor het bruidspaar. Het eindigt in mineur. Het bruidspaar staat beschaamd en de gasten gaan straks met negatieve gevoelens naar huis. Nu merkt Maria dit op. En zij brengt dit onder de aandacht van de Heer Jezus. En dit kunnen we dus een vorm noemen van het gebed. Ze brengt haar nood, haar zorg bij de Heer. Ze maakt het hem bekend. Dat is eigenlijk bidden. Bidden is meer dan alleen je zorgen bekendmaken. Maar het is wel je richten tot hem. Hem adresseren, hem aanroepen. En alles voor hem uitstorten. Stort voor hem uit uw ganse hart. Dat doet Maria. Ja, en wat doet nu de Heer Jezus? We hebben het gelezen. De moeder van Jezus kwam tot hem en zei, ze hebben geen wijn. En wat zegt Jezus dan tegen haar? Jongens en meisjes, wat vinden jullie hiervan? Als Jezus antwoordt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Nou, ik hoop niet dat jij zoiets tegen jouw moeder zegt. Als je moeder je aanspreekt of een bepaalde opdracht geeft of iets vraagt, dat jij dan zegt, vrouw, wat heb ik met u te maken? Dat klinkt toch een beetje brutaal, of vergis ik me nu? Maar was de Heer Jezus dan ook brutaal toen hij dit tegen zijn moeder zei? Nou, ik hoef er denk ik niet heel veel woorden aan te wijden om uit te leggen dat er geen sprake is van brutaliteit, want dat is zonde. En Jezus kende geen zonde. Nee, ook in dit antwoord toont hij respect voor zijn moeder, terwijl hij haar tegelijkertijd op iets wijst wat voor de Heer Jezus van grotere betekenis is dan wat zij van hem vraagt. Hij is niet op deze wereld gekomen om de wil van zijn aardse moeder te doen, maar om de wil van zijn hemelse vader te volbrengen. En dat moet ook Maria weten. En bij het volbrengen van de wil van zijn hemelse vader hoort een werk dat hem zo ontzettend diep in de ellende zal brengen dat geen pen het kan beschrijven. Het zal hem voeren naar het kruis van Golgotha en naar die ontzaglijke uren van duisternis, van helse smart en Gods verlating. Maar na Golgotha, na het sterven van de borg op Golgotha, waar hij zijn bloed gegeven heeft voor de verlossing van zijn volk, wordt het ook weer Pasen. En zal het licht van de overwinning van Christus volbrachte werk doorbreken. Wel, die uren is nu nog niet gekomen hier op de bruiloft in Kana. Waar de Heer Jezus wel naartoe gaat en naartoe werkt, als ik het zo mag zeggen. Zijn sterven, zijn opstanding. Die uren is nog niet gekomen, maar de Heer Jezus laat hier alvast wel zien waar het op uit zal lopen. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard die hij in de weg van zijn gehoorzaamheid zal verdienen en tot stand zal brengen. Een heerlijkheid van overvloed van heil, van vergeving van zonde, van vreugde in God, van een hemelse blijdschap, van een bruiloft waarvan je eigenlijk alleen maar kunt dromen. Zo heerlijk, de bruiloft van het Lam. En dan geeft de Heer Jezus een opmerkelijke opdracht. Maria had trouwens al tegen de bediende gezegd: let op. Als hij iets tegen je zegt, dan moet je het gewoon doen. Geen vragen stellen. Maar vertrouw op zijn woord en op zijn aanwijzingen. Er staan die 6 watervaten tot de rand toe gevuld. En de Heer Jezus, die geeft de opdracht om die watervaten nog bij te vullen. En dan schep nu. En draagt het tot de hofmeester en laat die er dan van proeven. Dus watervaten tot de rand toe bijgevuld. En laat dan de hofmeester ervan proeven. Een merkwaardige opdracht. En dan gebeurt nog niks bijzonders. Water bijvullen. Ja, een opmerkelijke opdracht, maar het is minstens zo opmerkelijk dat men hem gehoorzaamt. Dat men inderdaad klaarblijkelijk zo onder de indruk was van het gezag waarmee de Heer Jezus deze merkwaardige opdracht gaf. En die dienaren die deden dit op aanwijzen van Maria. Stel je hoop en verwachting op hem en hij zou je niet beschamen. En zie daar, ongemerkt, in stilte, zonder verdere bijzondere rituelen en plichtplegingen of toverformules of wat je er maar bij zou kunnen bedenken, ongemerkt is dat water in wijn veranderd. Zo werkt de Heer in stilte grote wonderen. Dat geldt hier in deze bruiloftzaal, maar dat geldt ook bijvoorbeeld in het hart van de mens. Dat de Heer in stilte grote wonderen kan werken. Niet elke bekering gaat met veel merkbaar rumoer teweeg. Terwijl toch in stilte het wonder wordt voltrokken dat een stenen hart een vlezen hart is geworden. En dat het evangelie dat eerst afketste op die harde steen nu erin wordt opgezogen als door een zachte spons. Dat wonder kan in stilte gebeuren, maar dan wordt het wel opgemerkt. Het kan niet onopgemerkt blijven. Hoe is dat nu bij u en bij jou? Moet er bij jou misschien nog iets veranderen van binnen? Weet u van een verandering van binnen? Ben je van een natuurlijk mens een geestelijk mens geworden? Wel, deze geschiedenis wil ons aanmoedigen om groot van de Here te denken. Om niet te vertragen in het gebed. Het is een uitnodiging om je hoop op de Here te vestigen. Ook voor deze verandering bij ons van binnen. Deze geschiedenis draagt een belofte in zich. Die vraagt om er biddend op te pleiten. En dan weet de Heere ook jouw mislukte leven nog zo geweldig te veranderen. Dat het een echt feest wordt. Diepe vreugde in God om Christus wil. Gemeente, hoe is dat in onze gemeente? Zou de Heere vandaag ook nog in stilte werken? Mogen de ouderlingen op huisbezoek dat opmerken? Bij tijd en wijle. O, vergeet het toch nooit. De Heere kan water in wijn veranderen. En hij doet het op het gebed. Als wij onze nood bij hem bekendmaken. Wat een verwondering bij die hofmeester, bij die ceremoniemeester, bij al de bruiloftsgasten. Nu hij deze heerlijke wijn proeft. Het is de wijn die het hart verheugt, zegt de Bijbel. Beeld van het heil dat eens in volle luister zal aanbreken. En waarvan de Heer Jezus hier de voorsmaak geeft. Een voorproefje. Proef maar eens van deze wijn die Jezus brengt. Beter is er niet. En het beste komt nog als die dag aanbreekt dat God al zijn belofte heerlijk vervult. Aan het eind van de Bijbel lezen we over de bruiloft van het Lam. En daar wordt het geroemd. Uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Daar worden we bepaald bij de overvloed van het heil. Hier op de bruiloft te Kana laat Jezus het al zien. Dat hij geeft mild en overvloedig. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En uit zijn volheid, schrijft Johannes in hoofdstuk 1 al. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Genade voor genade. Dat is de vreugdewijn die hier geserveerd wordt. Genade overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Zou u daar ook uw eigen naam kunnen invullen? Dan gaat u het wonder zien dat die overvloeiende genade daar ook voor u is en ook voor jou. En dan is het grote doel waar het op uitloopt, dat brengt ons bij het laatste punt, waartoe dit eerste teken. Het grote doel is, zijn discipelen geloofden in hem. Johannes schrijft straks aan het einde van zijn evangelie, dat alles wat in het evangelie beschreven stond, dit doel heeft. In Johannes 20, vers 30 bijvoorbeeld, kunnen we dat al lezen. Jezus heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog veel andere tekenen gedaan. Weer het woord teken, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Nou, dat gebeurt hier. Zij geloofden in hem. Het was geen wondergeloof. Ze waren niet alleen maar diep onder de indruk van het bijzondere gebeuren hier. Nee, er is meer. Zij geloofden in hem zoals hij zich nu openbaart als de Messias van Israël en de zaligmaker der wereld. Ze gingen hem zoveel heerlijkheid ontdekken. Namelijk dat hij alleen de ware vreugde van het heil kan schenken. Zo treedt hij naar voren. Zo deelt hij zijn gaven uit. Zo geeft hij zijn heerlijk onderwijs als onze hoogste profeet. Zo biedt hij de verzoening als de grote hoge priester onze belijdenis. Zo regeert en beschermt hij zijn volk als de allerhoogste koning. Dat is zijn heerlijkheid. De Messias, de enige geborene van de Vader. En door dat geloof in hem kregen ze deel aan al zijn schatten en gaven. Herkent u die volgorde? Door het geloof in hem ook die schatten en gaven. Kijk, er zijn mensen die willen graag allerlei zegeningen van de Heere ontvangen en daar bidden ze om. Nou, is dat dan verkeerd, zult u vragen? Nou, dat is niet verkeerd, als u maar wel de goede volgorde in acht neemt. Want het gaat eerst om hem. Om hem te kennen. Bent u dat zelf ook gaan zien? Dat het maar niet gaat om de gaven alleen, maar om de gever. Zijn discipelen geloofden in hem. En wie in hem gelooft, die komt niets tekort. Die krijgt alles wat nodig en goed voor je is in dit leven. En dat is niet hetzelfde als wat wij nodig en goed vinden voor ons leven. Maar wat de Heere goed vindt voor ons leven. Daar zal je niets aan ontbreken. Alles wat je nodig hebt voor dit leven en voor het eeuwige leven. Daarvoor zien al zijn schatten en gaven ruimschoots in. Kom je niets tekort. Heerlijk als u dat in uw leven mocht ontdekken. Dan geeft u hem de eer. Zie jij dat ook? Dat hij het alleen is, dat hij door de Vader hiertoe in de wereld is gezonden. Dat hij een zaligheid brengt die precies past bij de nood en schuld van de mens. En door zijn werk neemt hij die nood weg. Neemt hij die schuld over, verzoent de zware schuld. En hij vervult uw gebrek en stelt u in de vreugde van zijn heil. Ja, dat is het bijzondere doel waartoe Christus in de wereld is gekomen. Voor die verwerving en toepassing van het heil. Er was een diepe weg voor nodig. Voor hem geen vreugdevolle weg, maar een lijdensweg. Maar zo heeft hij die vreugde bereid. Door die diepe weg heen. Om u te kunnen doen delen in die vreugde. Waarvan de wijn het beeld is. Om de wijn van het koninkrijk te kunnen schenken. Moest hij zijn dierbaar bloed geven. Dat heeft hij hier in Kana al geopenbaard. Maar die dure prijs is niet te vergeefs betaald. Dit was het begin van de tekenen. De Statenvertaling zegt beginsel. Dat is eigenlijk nog net iets meer dan alleen maar een begin. Het is ook een soort principe wat hier zichtbaar wordt. Het beginsel van de tekenen dat heen wijst naar die heerlijke toekomst. Hier het beginsel, maar het blijft niet bij het begin. Het blijft niet onaf. Dit begin bergt de waarborg van de voltooiing al in zich. Eens wordt alles vervuld en volbracht. O, hier is liefde in het spel. Hebt u daar eens van geproefd? Bruiloft zonder liefde, wat is dat eigenlijk? Maar hier is liefde in het spel en dan bedoel ik de liefde van God in Christus. De wijn van het koninkrijk die de Heer Jezus brengt, smaakt zo zoet. Die smaakt naar de liefde van God in Christus. Ja, en van gewone wijn en alcoholische dranken moet je natuurlijk niet te veel nemen. En op Urk moeten we elkaar niet aanmoedigen tot alcoholgebruik. Dat begrijpt u zelf ook wel. En ik hoop dat jij er ook naar handelt. Maar van de wijn van het koninkrijk. Daar kun je, als je daar meer en meer van mag ontvangen. Wel eens tijden van beleven dat je dronken wordt van liefde. Van de liefde Gods in Jezus Christus. Dat het je zo vervult. Dat je als het ware al een voorproefje mag genieten van die heerlijkheid. Die de hemelse bruidegom bereidt voor zijn bruidskerk. Die je dan binnenleidt in de zalen van de eeuwige vreugde. Waar ze zijn liefde zullen smaken als nooit tevoren. Zo hoort u het, gemeente, wat dit eerste teken ons te bieden heeft. En waartoe dit teken is verricht. Opdat het het geloof zal wekken en versterken in hem. En al wie in het geloof aan de Heer Jezus is verbonden, die komt met hem nooit tekort. Het zal u niet ontbreken aan wat u nodig hebt voor tijd en eeuwigheid. En dan mag het hier bij tijden alles zijn een voorsmaak. Maar dat geldt ook. De Heere heeft de beste wijn voor het laatst bewaard. Als hij de vrucht van de wijnstok nieuw zal drinken in zijn koninkrijk. En al de zijnen in die ongekende mate van vreugde zullen delen op de bruiloft van het Lam. Zult u daar ook bij zijn? Amen.